Je moet dat even aankijken. Het moet toch een beetje op zijn plooi zijn. Stel je voor dat ik een overhemd aan zou hebben met zo'n diepe plooi erin. Zouden jullie zeggen, zie, dat Hans nou zo'n overhemd aan heeft. En daarom doe ik het kleedje ook even. Maar, goed. Jos en ik doen eigenlijk samen een beetje het huishouden. En wij hebben een beetje het principe, en zijn jullie het misschien niet helemaal mee eens, misschien sommigen ook wel hoor, diep in hart, dat we niet te veel was gooien in de wasmachine. Dat is nergens goed voor. Want het is gewoon een verschijnsel van onze cultuur geworden. Toen ik opgroeide als kind, ja, moest het dan met de hand gebeuren, en met de hand uitgevrongen, en ik kom met een groot gezin van 9 kinderen. Nou, dan ging je echt niet was de wasmachine in voordat het vuil was. Maar tegenwoordig, nou, je mag er allemaal anders over denken, maar tegenwoordig, en dat zie ik aan onze kinderen, en die zijn toch anders opgegroeid, maar ze nemen dat over, en goed, dat moeten zij weten. Maar één dag dragen, en het gaat de wasmachine in. En als je dan in Zweden bent, en Harmen en Anja met de 3 kinderen zijn bij ons, en we hebben daar geen stromend water, ja, en we hebben daar een heel eenvoudig soort geïmproviseerd wasmachine in Sint-Vuur. Wat een werk heb je. En dan ook nog als vrouwen de gewoonte hebben om alles te strijken. Dat is helemaal een nachtmerrie. He, daar moet je nooit aan beginnen. Ja, je mag een andere mening hebben. Je hebt zoveel tijd dat je wint. En nu, want Jos en ik doen samen een beetje huishouden. Nu is Harmen er met zijn kinderen. En ja, in Israël is het natuurlijk al heel warm. Maar wat een was. Elke dag gaat een wasmachine, want na één dag gaat het. En dan ik slaap niet zo geweldig soms 's nachts. En dan zetten we de wasmachine aan. En nu het weer regent is, dan meestal laat maar een uur draaien. Want meestal is het ook langer niet nodig om het goed te krijgen. En dan sta ik op en dan doe ik de was in de droger. En als ik 's nachts nog een keer wakker word, dan ga ik weer, dan haal ik het uit de droger. Maar wat een werk. Ik moet aan denken nu met de plooi, het heeft allemaal verder niets met de preek te maken. Goed.
Ik had op erop gelet hoor, dat er niet zoveel plooien in zitten, maar misschien duikt iemand tegen.
Ja, dat is true case, ja. Maar ik weet, ik weet dat. Goed, we gaan, ik heb de vorige keer, begin juli hebben gesproken over een van de zaligsprekingen. Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. En ik heb toen eigenlijk 2 punten behandeld van die zaligspreking. Maar ik heb gezegd, ja, het is te veel. We gaan de volgende keer, eind juli, gaan we het 3e puntje doen. Nu is het zover. Dus maar ik ga het, om dat toch ook weer even fris te maken, nog eventjes weer kort ook vertellen van de vorige keer. En dan gaan we nadenken over het 3e puntje uit Matthäus 5, vers 7. Je hoeft dat niet op te zoeken. Maar staat gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Ik stel wel voor dat we nog even terug gaan lezen wat we de vorige keer hebben gelezen. En dan lezen we nog een ander bijbelgedeelte. Dus we beginnen bij Lucas 10. Herhalen even van de vorige keer en dan krijgen we nog een ander bijbelgedeelte. Lucas 10 en dan de versen 30 tot 37. Lucas 10, de versen 30 tot en met 37. Ik vind het eigenlijk heel mooi, want als je dat zo voorleest en je doet het aandachtig, dat kun je eigenlijk als het ware ook voor je zien, die hele gebeurtenis. Het komt eigenlijk als je je hart ervoor opent. Dat is ook heel beeldend eigenlijk allemaal. Je kunt het eigenlijk als het ware zien ook. Die eenzame weg, eigenlijk al min of meer door de woestijn. Onherbergzaam en woest. En dan, daar gaat het over. Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde. en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester voorbij. Maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. En hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. De volgende dag gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei: zorg voor hem en als het u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Nou, en dan vraagt Jezus: wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? En dan de wetgeleerde zei: de man die medelijden met hem heeft getoond. En toen zei Jezus tegen hem: doet u dan voortaan net zo. Nou, nu gaan we naar het 2e gedeelte, daar gaan we vooral bij stilstaan vandaag, Johannes 8. Het heeft dus allemaal met de zaligspreking te maken. Johannes 8 en de versen 1 tot en met 11. Staat boven een vrouw op overspel betrapt. Jezus ging naar de Olijfberg en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe, hij ging zitten en gaf een onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de fariseeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus: meester, deze vrouw is op hete daad betrapt toen ze overspel pleegde. En Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u ervan? Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden, gingen ze weg, 1 voor 1. De oudste het eerst, en ze lieten hem alleen met de vrouw die in hun midden stond. En Jezus richtte zich op en vroeg haar: waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, Heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Nou, we hebben de vorige keer samen nagedacht over de betekenis van barmhartigheid. Wat is barmhartigheid? En het eerste wat we zagen is dat barmhartigheid te maken heeft met je gedrag, met wat je doet, met je handelswijze. Medelijden alleen is op zich geen barmhartigheid. Jammer eigenlijk dat het woordje barmhartigheid in onze nieuwe Bijbelvertaling is vertaald met medelijden. Want het is meer. Natuurlijk hoort daar het gevoel bij, medelijden hebben, maar het is vooral gedrag. En we hebben het woordje barmhartigheid dat Jezus gebruikt ook in het Oude Testament gezien, het Hebreeuwse woordje gesed. En dat betekent heel trouw handelen, loyaal zijn, in een verbondenheid. Het heeft in zich meeleven, solidariteit, liefdevolle hulp, naaste liefde. Maar hoe kunnen wij dan barmhartigheid bewijzen in deze wereld vol onbarmhartigheid? Want je kunt toch niet iedereen helpen? Dat is, kan toch niemand aan? Die last kan toch niemand dragen? Nu, en daarom vertelt Jezus de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En Jezus wil ons daarmee zeggen, die ene die op jouw weg komt, op jouw pad, tegenover wie jij barmhartigheid aan je naaste kunt bewijzen, die is het. Je hoeft dus echt niet de hele wereld op je schouders te nemen, dat kun je ook niet, maar die ene, die is het, doe dat. En dan geeft Jezus in de gelijkenis het prachtige beeld van barmhartigheid, door ons te vertellen van de barmhartige Samaritaan. En je kunt zijn houding, het is nog wel eventjes weer de herhaling in het kort, maar je kunt zijn houding, zijn gedrag en zijn daden van die Samaritaan onderverdelen in 8 stappen. Ik ga die nog eens een keer noemen. Het eerste was wat hij deed, het zien. En dan het tweede, het naderbij komen. Het derde, de wonden verzorgen. Vierde, opheffen. En dan het vijfde, naar de herberg brengen. Het zesde, verzorgen. En dan het zevende, vooruitzien met de herbergier. En dan het achtste, terugkomen. Nou, ik ga ze nog even doorlopen, maar dan nog iets erbij, dan wordt het nog concreter. Het eerste wat de Samaritaan deed, de ander echt zien. Nou, dat is barmhartigheid. Want heel veel mensen die worden wel bekeken, maar worden ze ook echt gezien. En als niemand je ooit echt ziet, dan voel je je eigenlijk een nobody, een niemand. Tweede is, naderbij komen. Dus niet zomaar plomp verloren binnenvallen, maar heel gevoelig iemand naderen. Derde, en dan iets doen. Wonden verzorgen, olie en wijn staat er. Verzachten met olie en reinigen met wijn. En dan de vierde, opheffen. De vierde stap, opheffen als iemand gewond is. En dat kan alleen als degene die dat doet, weet heeft van wat dat betekent. Die ook zelf gekwetst en gewond is. Die weet hoe het voelt. Heel gevoelig heft hij hem op zijn ezel. En dan vijfde, en dan brengt hij hem naar de herberg. Je hoeft het niet alleen te doen, dat is zo mooi. Je mag hem naar de herberg brengen. Je mag het samen met anderen doen. Je mag hem naar een veilige plaats brengen, dat is ook belangrijk, waar het veilig is. Zesde, en dan komt dat zorgen. Waarin je niet versmelt met de ander, want dan ga je samen met de ander te onder, maar waarbij je ook niet op een afstand blijft. Dat gevoelig erbij zijn en geven, maar toch tegelijkertijd de ander daar laten zijn en het hem zelf laten doen. Maar daar heb je wijsheid voor nodig. En dan zevende, en dan komt er ook het vooruitzien. Hoe moet het nu verder? Naar de toekomst toe. En het achtste, en dan tenslotte het wonderen, het terugkomen. Terugkomen om te zien hoe het gaat. Nou, dat was dus het eerste puntje van begin juli. Barmhartigheid is dus een gedrag, het is een handelswijze. Het tweede wat de Bijbel zegt over barmhartigheid is, dat barmhartigheid altijd samengaat met rechtvaardigheid. God die van zichzelf zegt dat hij barmhartig is, de eerste keer dat God zegt over hemzelf wie hij is, en hij zegt ik ben barmhartig, daar begint hij mee, in Exodus 34, vers 1 tot 7, en dan noemt hij nog een aantal dingen, genadig en nog een aantal dingen, en dan zegt hij daarna dat hij de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. Want barmhartigheid bewijzen heeft ook in zich dat je de ander tot zijn recht wil laten komen. Daarom komen barmhartige mensen op voor de rechten van de slachtoffer. Voor de rechten van de zwakkeren in de samenleving. bijvoorbeeld voor de gehandicapten, die geen mond en geen stem hebben om te spreken. En het is een barmhartigheid die je betoont zonder enige bijbedoeling. En nu komen we vandaag bij het derde punt. En dat is eigenlijk een nog dieper punt, heeft nog een diepere ligging, die in de Bijbelse barmhartigheid verborgen ligt. En ik heb dit puntje genoemd de onverwachte wending. Nou, het is een wending die je op zo'n bijzondere manier ziet in de gebeurtenis, de geschiedenis van de vrouw uit Johannes 8, waarover we hebben gelezen. We zien hier eigenlijk bij Jezus de diepste kern van barmhartigheid. Johannes 8. Het gebeurt, dat kun je opmaken als je er rondom leest, aan het einde van het loofhuttefeest, dat Jezus dan samen met zijn leerlingen dat heeft gevierd in Jeruzalem. En hij had de nacht doorgebracht op de Olijfberg, waarschijnlijk te midden van duizenden andere pelgrims. Want er kwamen honderdduizenden pelgrims op af. Van heinde en ver, overal uit de wereld, om het feest te vieren. En vroeg in de morgen was Jezus weer terug in de tempel. En er staat er dat het hele volk naar hem toe kwam. En dan gaat Jezus zitten en geeft onderricht aan het volk. En de dag daarvoor had Jezus tijdens het hoogtepunt van het loofhuttefeest uitgeroepen: als iemand dorst heeft, dan mag hij komen voor mij, bij mij voor het levende water. Nou, dat had een geweldige indruk gemaakt. Maar dat had ook verwarring gebracht. Want is Jezus nu de Messias of is hij het niet? En de dienaren van de hoge priesters en de fariseeën die erop uit waren gespuurd, die kwamen met lege handen terug. Want zeiden ze, we konden hem niet meebrengen, want nog nooit heeft een mens zo gesproken. En als er dan zoveel mensen luisteren naar Jezus, dan op dat moment komen de schriftgeleerden en fariseeën naar hem toe. Wel bewust om hun kans om Jezus voor het oog voor zoveel mensen een vraag te stellen waardoor Jezus in de moeilijkheden zal komen. Zodat de mensen gaan zien dat hij de Messias niet is. Zodat de mensen zich van hem gaan afkeren. En daarom komen ze bij Jezus en ze hebben een vrouw meegenomen. En die vrouw is zeker niet vrijwillig meegegaan. En zo willen ze Jezus klem zetten om hem te kunnen aanklagen. Want deze vrouw was op overspel betrapt. Nou, wat dat betreft hadden de fariseeën, de schriftgeleerden, het tijdstip mee. Want in de dagen van de loofhuttefeest waren dus vele duizenden mensen aan het kamperen in de heuvels rond Jeruzalem. En er waren allemaal pelgrims van heinde en ver gekomen om het feest te vieren. En al die vele duizenden die dan de nacht doorbrengen in de open lucht, dan zal er zeker wel eens wat mis zijn gegaan. En dat kwam hen nu heel goed uit. En de vrouw die konden ze gebruiken om Jezus klem te zetten. En dan komen ze bij Jezus en dan zeggen ze: meester, deze vrouw is op hete daad betrapt toen ze overspel pleegde. En Mozes draagt ons op in de wet om zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? Voel je hoe moeilijk dat ligt nu? Dan moet je voorstellen. Al die mensen om hen heen die naar het onderricht van Jezus zitten te luisteren. En dan die vrouw. En er staat in de Bijbel dat ze gestenigd moet worden. Ook al werd het in de praktijk haast niet toegepast. En Jezus geeft toch onderwijs uit de Bijbel? Dan moet hij toch ook ingaan op wat de Bijbel zegt. Dus dan stenigen, dat zou het volk wel erg onbarmhartig vinden. Maar niet stenigen, dan zou hij als leraar het woord van God negeren. Dat was hun opzet en daarvoor gebruikten ze deze vrouw. Je kunt je wel afvragen waar de man was. Want niet alleen de vrouw, maar ook de man is schuldig. Want de vrouw verdient de doodstraf, maar ook de man verdient de doodstraf. En waar is de man? Ja, want daar is de Bijbel heel duidelijk over. Dat staat letterlijk, we hoeven niet op te zoeken in Deuteronomium 22. De man en de vrouw verdienen de doodstraf door hun overspel, door steniging. Recht is recht. En vergis je niet, Jezus denkt daar niet anders over. Het loon dat de zonde geeft, zegt de Bijbel, is de dood en niet anders. Er staat niet dat Jezus er anders over denkt. Wat er staat in de wet zijn de woorden van zijn hemelse vader. Hij gaat ook niet in gesprek met de Farizeeën over een mildere vorm van straf. Nee, ook voor hem staat vast, het loon dat de zonde geeft is de dood. Als dat niet zo zou zijn, dan denkt dat Jezus ook nooit aan het kruis was gegaan. Maar het wonderlijke van Jezus in de benadering van deze vrouw, dat is dat hij het recht niet uitwist, of dat hij andere regels in één keer stelt, maar dat is de onverwachte wending aan het slot, waarin we zijn grote barmhartigheid zien. Want kijk eens naar de situatie. Het volk rondom Jezus, het onbarmhartige meebrengen, ja, het dwingen van de vrouw door de schriftgeleerden en de fariseeën, de vingers beschuldigend uitgestoken naar de vrouw. En je zult als vrouw maar zo publiekelijk te kijk worden gesteld. En daar staat ze dan, vast heel beschaamd, zij alleen, niet de man. En dan is daar de wonderlijke reactie van Jezus. Dan zwijgt Jezus. En dan bukt Jezus zich en schrijft met zijn vinger op de grond. Het lijkt erop of hij de aanklacht wil terugkaatsen naar de harten van de aanklagers. Door een moment van stilte, van bezinning. Hij bukte zich. En misschien na enig ongeduldig gemompel, viel daar natuurlijk op de duur toch een stilte. En dan richt Jezus zich op en dan zegt hij, wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. En dan bukt Jezus zich weer en schrijft op de grond. Wie van jullie, want Jezus zelf is zonder zonde. En die woorden van Jezus, die doen wat. Hier dringt iets diepers door. En dat moet je toch wel zeggen van de schriftgeleerden en de fariseeën. Dit pleit voor hen. Deze woorden hebben hun uitwerking in hun hart. En vooral bij de ouderen. Die al een heel stuk van het leven hebben meegemaakt. Het leven dat ze zo vroom mogelijk hebben willen leiden. En zich hebben ingezet, vaak ten volle, om niet te zondigen. Want ze wilden God en zijn geboden dienen. En ik denk dat er onder hen, die met deze aanklacht kwamen, zeker geen overspeligen waren. Maar op het gebied van begeerte zullen zij ook hun aanvechting en hun strijd hebben gehad. Want als je het hebt over recht is recht, en het loon dat de zonde geeft is de dood, nou misschien dachten ze aan de woorden van Jezus terug, toen hij die zei in de bergrede, zei Jezus, jullie hebben gehoord dat gezegd is, pleeg geen overspel. Maar ik, Jezus, zeg zelfs, iedereen die naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft in zijn hart al overspel gepleegd. Wie van jullie, Jezus wijst naar hen. Hij zegt niet, wie van ons? Nee, en dat beseffen ze ook, die vraag is naar ons gericht. Ze is niet naar hem, want hij, gebukt, in het zand schrijvend, is iemand die zo zuiver is, dat alle aanklacht verstomt. Maar wij, die zo vroom willen leven, wij missen de grond voor het uitvoeren van het oordeel. En als je dat beseft, dan is je hart aan het opengaan voor het werk van Gods geest, die de wereld overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Misschien dat van hen, later, toen er zoveel fariseeën tot bekering kwamen, ook van hen tot bekering zijn gekomen. Nou, wat moet dit alles een diepe indruk hebben gemaakt? En niet alleen op hen, maar op al die mensen die daar waren. Maar in het bijzonder ook op de vrouw. Want als ze dan weg zijn, dan richt Jezus zich tot haar en dan vraagt hij haar, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? En dan zegt ze maar eigenlijk twee woorden. Meer zegt deze vrouw niet in dit hele gebeuren. Twee woorden. Niemand, Heer. En dan zegt Jezus, ik veroordeel u ook niet. En dat is ook belangrijk. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. En hier zie je het diepste wonder van barmhartigheid. Jezus laat genade hier heersen boven het recht. Dit is het wonder van God. Uiteindelijk rust alles, ook het recht, op zijn liefde. Nou, niemand weet het, maar je zou zo kunnen denken. Wat heeft Jezus daar in het zand geschreven? Nu, ik zou denken, dat hoeft geen hele tekst en uitleg te zijn. Nee, gewoon wat kernachtig met die onverwachte wending, met dat diepere te maken heeft. Dus met de kern. Ik zou het mooi vinden, we weten het niet, als hij daar gebukt het kruis had getekend. Zo van dat hij zijn leven geeft als losprijs voor allen. Want daarom kan hij zeggen, vrouw, ik veroordeel u ook niet. Wat een gezag. Hier staat iemand aan wie God het hele oordeel in handen heeft gegeven en die zegt, ik ben niet gekomen om te oordelen, maar om het leven te behouden. En dat is het evangelie. En dat is Jezus als de grote barmhartige. Bij hem zien we het recht, maar ook zijn genade. En de Bijbel geeft ons richtlijnen en gebeden en roept ons op om tot God en ten naaste, om God en naaste lief te hebben. En echte barmhartigheid heeft te maken met recht en rechtvaardigheid. Je zou kunnen zeggen, de Bijbel die gaat open toen het volk Israël in de woestijn van de Sinaï trok. De Bijbel gaat open bij de donder vanaf de berg Sinaï, waar het lichtte en bliksemde. Maar de Bijbel gaat pas helemaal open op die andere berg, de heuvel Golgotha. Daar in die drie uren van diepe duisternis, daar is ten volle gebleken hoe diep de barmhartigheid van God is door het werk van de Heer Jezus. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Nu, dat is een belofte. De belofte, dat kan ook niet anders, want barmhartigheid is iets dat je geeft. En echte barmhartigheid is onbaatzuchtig. Het is vanuit je hart, vaak zonder dat je het zelf doorhebt. En dan zegt Jezus dat je dan barmhartigheid gaat ondervinden. Nou, later in het eeuwige leven, dat is zeker, maar ook nu ondervinden wij al die barmhartigheid. De geluksprekingen hebben zoveel te maken met de praktijk van het leven. Niet alleen later, maar ook nu. Want barmhartigheid maakt je mooi. Je gaat erdoor meer op Jezus lijken, de grote barmhartige. Het brengt je leven in het diepere. Door barmhartig te zijn, word je zelf gezegend. Dat wil niet zeggen dat het een gemakkelijke weg is. De weg van Jezus is nooit een gemakkelijke weg. Maar het is wel zo dat Jezus zegt, gelukkig de barmhartigen, ja gelukkig, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Tot slot. Nou, ik ben begonnen in de eerste preek, en we hebben ook eventjes weer kort bij stilgestaan, met de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Nu, en ik wil besluiten aan het einde van deze tweede preek met de uitleg die de grote kerkvader Augustinus gaf aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Want ik las erover en ik vond dat eigenlijk een hele mooie uitleg. Hij geeft aan de gelijkenis een geestelijke uitleg. Maar er zit ook een heel mooi beeld in. Dus het is beide. Het eerste wat we behandeld hebben, maar als je een geestelijke uitleg geeft, dan krijg je daardoor ook nog een bijzonder extra beeld op de gelijkenis. En ik wil dat graag met jullie delen. En die uitleg, die preek van Augustinus, die is in een glas- en loodramen gezet in de grote kathedraal van Chartres in Frankrijk. Nou, dat is natuurlijk jammer. Als dat hier in de Hoogstraten zou zijn, dan zou je ook zeggen, we gaan na de dienst, gaan we naar de kathedraal en dan gaan we die ramen bekijken. Maar er is te ver voor weg. Want in de zuidwand van de kathedraal staat in glas en lood de heilsgeschiedenis uitgebeeld. Je ziet daar eerst de schepping van de mens en dan Adam en Eva in het paradijs en dan de slang in de zondeval en dan de uitdrijving van Adam en Eva uit het paradijs en dan staat er even een open streep en dan zie je een gebroken zieke man op een ezel en de barmhartige Samaritaan. En zo heeft Augustinus het verhaal verteld. Hij zei, ja, de barmhartige Samaritaan is natuurlijk Jezus zelf. Die toen Adam viel door de zonde en wij als mensen allemaal in Adam vielen door de zonde, die toen gekomen is en toen de mens ten dode toe gebroken was, heeft hij hem op een ezel gelegd en is hij al die 8 stappen van de barmhartigheid met hem gegaan. Hij heeft de mens gezien en hij is naderbij gekomen. En Jezus heeft zijn wonden verzorgd en heeft hem meegenomen naar de herberg. En Jezus heeft voor hem gezorgd en hij heeft ook vooruitgezien en hij komt terug om te vragen aan de mens, is het nu zo goed? En ik zou zeggen, vraag aan de Heer voor hulp en inspiratie om in ons leven de 8 stappen van barmhartigheid in de praktijk te brengen. En dan zal Jezus tegen ons bij zijn terugkeer zeggen, ga in en kom en neem deel aan het koninkrijk van mijn Vader. Want wat jullie aan de minste van mijn broeders hebben gedaan, dat heb je aan mij gedaan. Amen. Zullen we nog samen de Heer danken. Heer, wij weten dat uit onszelf we nooit echt barmhartig kunnen worden. Dat breekt ons dan toch vaak bij de vingers af. En daarom komen we tot u in een eenvoudig, heel kort gebed vanuit ons hart. En willen u vragen, Heer, wilt u van ons barmhartige mensen maken? Wilt u dat doen? Door ons leven heen. Wilt u van ons barmhartige mensen maken. Want barmhartige mensen, Heer, wat u maakt, dat zijn prachtige mensen. Wilt u het doen, Heer? Amen. God zegen.